Welkom iedereen op dit bezinningsuur in verband met de viering van het heilige avondmaal aanstaande zondag. Fijn dat we met zoveel hier zijn. Welkom ook aan degenen die thuis meeluisteren. We hopen en bidden om een gezegende avond. Ik stel voor om eerst met elkaar te zingen uit Psalm 25, het tweede en het vierde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het vierde, zeer een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing en die dwalen brengen in het rechte spoor. 2 en 4 van Psalm 25. Zullen we samen eerst om Gods zegen vragen. Heren in de hemel, zo komen we op dit bezinningsuur en deze week van voorbereiding tot u. We danken u, Heren, dat u dat geeft. Een moment van stilte, een moment van rust, waarop we als gemeenteleden ook samen mogen luisteren naar uw woord en het onderwijs van het avondmaalsformulier. En mag het zo zijn, heren, dat ook dit bezinningsuur eraan mag bijdragen dat wij getroost het avondmaal des Heren mogen houden. Heren, dat uw kinderen naar de tafel geleid en getrokken mogen worden. En dat zij die u nog niet kennen, tot de kennis van u, Heere Jezus Christus, gebracht mogen worden. En zo met u, o Heilige Vader, verzoend mogen zijn. Heren, we hebben het samen gezongen. Wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Hij zal leiden, zacht gemoed, in het effen recht des Heren, Heren. En nu moeten we belijden dat ons gemoed niet zo zacht is en dat onze knieën helemaal niet zo willen buigen. Maar daarom hebben we ook gebeden, maak ons uw wegen bekend, leer ons, leid ons. Neemt u ons door uw geest en woord bij de hand, ook vanavond. Heren, en zou u, als we met geestelijke vragen zitten, zou u ze willen beantwoorden? En als dat niet zo is, heren, geef dan desondanks dat we aan uw voeten mogen blijven. En dat we daar het leven zouden zoeken buiten onszelf in u alleen. We bidden voor de gemeente en we bidden om de voortgang van uw werk onder ons. Of het zaad wat gezaaid mag worden, op zondag en door de week vruchten voort mag brengen. Van geloof en bekering, u ter eer. We bidden, Heere, voor diegenen die in de afgelopen week rondom het graf van een lieve moeder, een lieve zus en schoonzus hebben gestaan. Of korte tijd geleden aan het graf van een lieve vader en opa. We bidden voor gemeenteleden die ziek zijn of die worstelen met allerlei problemen in hun eigen leven of vanwege geliefden, zorg en ziekte. Ja, Heere, onze ogen zijn op u. En geef het maar, Heere, dat we zo ons alles van u mogen leren verwachten. Wilt u zo wonen en werken onder ons en onze goed bezinningsuur geven, wilt u Satan van ons weren. En verheerlijk uw grote naam. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. Het gaat deze avond over de zondekennis, het bedenken van je zonde en vervloeking. Ook over het mishagen aan jezelf hebben, over de verootmoediging voor God. En we zeggen wel eens, hè, als het gaat om bij het kruis, daar leer je pas echt je zonde kennen. Nou, daar gaat het ook over in deze meditatie. Maar dat is niet alleen bij het kruis, ook in het Oude Testament. Dan kun je lezen dat de zondekennis juist verdiept wordt als de Heere verlossing schenkt en als de Heere ingrijpt en als de Heere uitredt. En ik wil een aantal gedeelten met u lezen uit Ezechiël. 4 gedeelten. In Ezechiël, daar kom je het woord walging een paar keer tegen. Dat er gezegd wordt dat Israël een walg zal hebben aan zichzelf, zich zal schamen ook. En we letten dan op het moment waarop dat dan gezegd wordt, waarop ze die walging en die schaamte dan zullen krijgen. En dat is denk ik heel leerzaam. En nogmaals, dit komt ook terug straks in de meditatie. Allereerst uit Ezechiël 6, een paar versen. Daarna een paar versen uit 16. Vervolgens een paar versen uit 20. En tenslotte hoofdstuk 36. Dus het is eigenlijk op thema gerangschikt, de korte schriftlezingen. Allereerst in Ezechiël 6, vers 7 tot en met 10. De verwoesting van het land wordt voorzegd daar. En dat is een aangrijpend gedeelte, zoals veel in dit Bijbelboek. En de verslagenen zullen in het midden van u liggen, opdat gij weet dat ik de Heere ben. Ik zal dan nog een overblijfsel laten, als gij enige zult hebben die het zwaard ontkomen onder de heidenen, wanneer gij in de landen zult verstrooid worden. Dan zullen uw ontkomenen mijner gedenken onder de heidenen, waar zij gevankelijk zullen geworden zijn, omdat ik verbroken ben door hun hoerachtig hart, dat van mij afgeweken is, en door hun ogen, die hun drekgoden nahoereren. En zij zullen een walging aan zichzelf hebben over hun boosheden, die zij in al hun gruwelen gedaan hebben. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. Ik heb niet tevergeefs gesproken van hun dit kwaad aan te doen. Dus het gaat hier over de ontkomenen. Dus zij die gespaard zijn. En die zullen beseffen dat ze God verbroken hebben door hun hart. En die ontkomenen, die gespaard zijn, die zullen dan een walging hebben aan zichzelf. Hoofdstuk 16, vers 62 en 63. De laatste twee versen. Prachtig hoofdstuk is dat, Jeruzalems ontrouw, straf en herstel. Vers 62, want ik zal mijn verbond met u oprichten. En gij zult weten dat ik de Heere ben, opdat gij het indachtig zijt en u schaamt. En niet meer uw mond opent vanwege uw schande. Wanneer ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt, spreekt de Heere, Heere. Dus de oprichting van het verbond, de verlossing, de verzoening en dan ook de schaamte. Hoofdstuk 20. ...42 tot en met 44. Dan kom je dit opnieuw tegen. Ook Israëls zonde wordt er beschreven. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Dat hoor je heel vaak terug. Als ik u in het landschap Israëls gebracht zal hebben, in het land waarover ik mijn hand opgeheven heb, om hetzelfde uw vaderen te geven, de terugkeer. Daar zult u dan gedenken aan uw wegen en aan al uw handelingen, waarmede gij u verontreinigd hebt. En gij zult van uzelf een walging hebben over al uw boosheden die gij gedaan hebt. Zo zult gij weten dat ik de Heere ben, als ik met u gedaan zal hebben, om mijn naams wil, niet naar uw boze wegen, noch naar uw verdorven handelingen, o huis van Israël, spreekt de Heere, Heere. En dan tenslotte het meest bekende gedeelte, denk ik, uit Ezechiël, hoofdstuk 36. Heel dat hoofdstuk is mooi. Daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat de andere hoofdstukken niet mooi waren. Maar u begrijpt dat het aanspreekt. Vanaf vers 27. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn, en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinigheden. En ik zal roepen tot het koren, en zal dat zeer dat vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst van het veld vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Dus na al die beloften van heil en gij zult gedenken en gij zult een walging aan uzelf hebben. Dat is een belofte eigenlijk. En tegelijk in het formulier hier is het ook geformuleerd als een opdracht. Laten we eerst nog samen zingen uit Psalm 51. Vers 1 en vers 3. Psalm 51, gena o God, gena hoor mijn gebed. En het derde, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren.
Thank you.
Na de meditatie, de overdenking, zingen we Psalm 32, vers 3. Bekend o Heer aan u oprecht mijn zonde. We zijn dus bij het eerste stuk van de zelfbeproeving. Ik wil dat lezen. En de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. En dan het ten eerste, bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Dat is een ernstige zin. En tegelijk het doel is van deze woorden, en dat hebben we de vorige keer gehoord, omdat we tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden. Dus het bedenken van je zonde en vervloeking, dat staat in het teken van getroost avondmaal vieren. Denk ook aan zondag 1, over de enige troost in leven en sterven. Hoeveel stukken zijn nu nodig om in die troost te leven en te sterven? 3 stukken. En over dat eerste stuk, daar gaat het eigenlijk vanavond. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. En ieder, dus de avondmaalganger en de niet-avondmaalganger. Het geldt voor iedereen. Het is ook immers van eeuwigheidsbelang, want het is niet alleen de vraag of je avondmaal kunt vieren. Net zo goed is dit de vraag, kan ik sterven en God ontmoeten? En hoe dan? Ben ik in Christus of ben ik buiten Christus? Die 3 stukken die nemen je ook bij de hand als het gaat om die vraag. Maar hier is de zelfbeproeving bedoeld om te komen tot de juiste viering van het heilig avondmaal. De mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood. Dat is de zin. Als voorbereiding dus. En tegelijk van levensbelang, onderzoek uzelf of u in het geloof bent. En of dat geloof ook het ware, het echte geloof is. Dus een ieder beproeven en bedenken bij zichzelf. Ja, zichzelf en niet een ander. Want dan kunnen we zomaar gaan lijken op die fariseer. Die beproefde de tollenaar, kun je zeggen, die naast hem stond in de tempel. Of Simon, die neerkeek op die zondares die daar aan de voeten van de Heer Jezus zat. Verdrietig. Daar zijn we toe geneigd en dat gebeurt in onze gemeente. Wat vinden we van die ander? En soms, terwijl we zelf misschien wel buiten Christus leven of daar geen zekerheid over hebben. En ieder beproeven zichzelf. Hoe moet dat? En waar dan? Nou, voor het oog, voor het aangezicht van de Heere natuurlijk. Biddend, Heere, doorgrond u mij. En leidt u mij, Heere Jezus. Immers, het is ook Christus zelf die de wet in zijn hand heeft en die ons leert wat de wet van ons eist, zondag 2. Dus voor het aangezicht van de Heere met gevouwen handen. Doen we dat niet, dan kan zelfbeproeving zomaar leiden tot zelfbeschouwing of verworden tot zelfbeschouwing. En dan word je of op jezelf teruggeworpen, of je haalt je schouders op en je leeft gewoon weer verder. En daarom, Heere, doorgrond mij en ken mijn hart. Beproef mij. Mijn gedachten, leid mij. En pleit maar op die belofte van de Heilige Geest die we zojuist samen hebben gelezen. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En dan staat er even later, en gij zult gedenken aan uw boze wegen. In het leven van het geloof zijn we aangewezen op die Heilige Geest. Niet waar? Ook in deze week van voorbereiding. De Geest die van zonde, gerechtigheid en oordeel overtuigt. Die Christus verheerlijkt, die ons op hem doet zien. Die Geest waarvan McShane zingt in dat lied, maar toen me Gods Geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vrezen gewekt. En het volgende couplet, toen vlucht ik tot Jezus. Je zou kunnen zeggen, dat is dat tweede deel van de zelfbeproeving. Bedenk je zonde en vervloeking op dat je Christus nodig zou hebben. Opdat Christus waarde zou krijgen. En voor wie schoon is, heeft een bad geen waarde. En wie gezond is, die heeft geen dokter nodig, geen hemelse dokter. En de Heer Jezus is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En dus bedenk je zonde en vervloeking op dat het offer van Christus noodzakelijk, aantrekkelijk, een wonder wordt, genade gaat schitteren. Zondaar ben je. En zondaar word je door de kennis van de zonde. Je gaat jezelf zo zien. En die kennis die komt door middel van de wet, zegt de Bijbel. Door de wet is de kennis van de zonde. U vindt het in de Romeinenbrief. En dus je zou ook kunnen zeggen dat bedenken van je zonde en vervloeking, dat moet ook gebeuren in het licht van Gods wet. Bedenken, doe dat. Aan de ene kant is dat ook weer niet iets van, dat doen wij wel eventjes. Hè? Dat is ook weer een geschenk, hè? Dat valt je te beurt of dat overkomt je. En wellicht dat u ervan weet. Dat de Heer het ineens liet zien, het licht erop liet vallen. Tijdens je stille tijd, in een preek. Of misschien wel tijdens een stille wandeling, in je eentje. Dat je je hand op je borst moest slaan. Wat ben ik er toch voor een? En tegelijk wordt het hier wel heel actueel, of heel actief moet ik zeggen, geformuleerd, nietwaar? Je moet dat gewoon doen en ieder bedenken bij zichzelf. Dus je wordt eigenlijk een soort aan het werk gezet om je zonde en vervloeking te overdenken. Hoe moet dat nou? Ik denk dat het goed is om je dan terug te trekken. Eenzaam, met God gemeenzaam. Je knieën te buigen, stil worden voor het aangezicht van de Heere. En neem die zonde maar eens in gedachten. En bedenk dan maar eens tegen wie je dat eigenlijk hebt gedaan. Tegen God. Ik zeg wel eens tegen de catechizant, en het maakt nogal uit of je een brutale mond tegen iemand in de supermarkt geeft, of dat je je moeder of je vader ermee krenkt. Waar je van houdt. Bedenk dat. En dan ook hoe God de zonde niet kan verdragen. Dat hij erover torent. Omdat de zonde scheiding maakt, scheiding brengt. Omdat door de zonde God zijn mens kwijt is geraakt. Omdat door de zonde het aardrijk vervloekt is geworden. De ellende in de wereld. Niet door de zonde daar, maar door de zonde hier. En dat het haak staat op zijn deugden. Die deugden waar we afgelopen zondag van hoorden. Kun je begrijpen waarom die heilige majesteit die goed is en goed doet, alleen maar goed en volmaakt is, er zwaar aan tilt. En dan lezen we inderdaad, vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek de wet om dat te doen. En wie tegen één gebod zondigt, staat schuldig tegen heel de wet. Jacobus 2 vers 10. En daarom bedenk je zonde en vervloeking. Ja, dat laatste, dat is... Hoe zouden we dat ooit kunnen, hè? Hoe zouden we dat ooit kunnen? Je vervloeking. Bedenk. Dan kijk je... Nou, dat kan natuurlijk niet, maar in gedachten over het randje van de hel. Wat zie je? Wat hoor je? je zonde en vervloeking. Ja, er staat in het formulier niet zonde trouwens. Er staat zonden, meer fout. Dus met eentje ben je er nog niet eens klaar, hè? Het is meer. Bedenk er eens 5 van deze dag, concreet. Wat heb je nou gedaan? Dat is ook daarom iets wat je biddend moet doen. Heer, wilt u het laten zien? De zonde van mijn ogen, mijn oren, mijn gedachten, mijn mond, mijn handen, mijn hart. Je zou de catechismus erbij kunnen pakken, hè? De uitleg van de 10 geboden. Lees het nou eens door. Hoe is dat nou bij mij? Of de uitleg van onze Vader. En leg je eigen leven, en leg je eigen gebedsleven er eens naast. Of het denken van je zonden. Ik moest denken aan het boek van Matthew Henry. Matthew Henry heeft een boek geschreven over het heilige avondmaal en ook over de voorbereiding. En mensen van vroeger die waren ontzettend praktisch heel vaak in hun boeken. En hij schrijft dan een heel aantal dingen die hierbij kunnen helpen. Ik citeer een aantal kopjes van de paragrafen. Hoe waren mijn gedachten? Waren ze op God gericht? Hoe heb ik mijn hartstochten en mijn begeerten beheerst? Kon ik mezelf in de hand houden? Hoe heb ik mijn reinheid bewaard op het gebied van seksualiteit? Ook in de 17e eeuw was dat een actuele vraag. Hoe heb ik mijn tong gebruikt? Om God te prijzen en om het goede van mijn naaste te bevorderen? Hoe heb ik mijn tijd besteed? Hoe heb ik mijn aardse roeping betracht? Heb ik daarin met God rekening gehouden of helemaal niet? Hoe heb ik gegeten? Was ik matig en dankbaar? Hoe heb ik mijn plicht gedaan tegenover mijn familie? Mijn man en mijn vrouw en mijn kinderen. Hoe heb ik gepraat met hen, tegen hen, gedacht over hen? Hoe heb ik de dienst van de Heere in mijn huis waargenomen? Was ik levendig in het Bijbel lezen en bidden? Of deed ik het meer als plicht en meer niet? Hoe heb ik gebruikt wat God mij in deze wereld heeft gegeven? Heb ik niets verkwist? Hoe heb ik de zondag doorgebracht en gebruik van gemaakt van de genademiddelen? Heb ik me daarin verblijd? Hoe heb ik mij onder beproevingen gedragen, als de dingen anders gingen in mijn leven? Groei ik in het geloof? Is er wasdom? En richt mijn smaak zich meer en meer op de hemelse dingen? En kan ik mijn slechte begeerten en hartstochten beter beheersen en in toom houden dan eerst? Is de dienst des Heren mij makkelijker dan voorheen? Is mijn hart meer bedroefd over het tegenwoordige leven, over de zonde? Matthew Henry. Hij zegt verder, we moeten onszelf als het afschrift vergelijken met het origineel. En het origineel, dat is de Heer Jezus. Lijken we op Hem. En elke ongelijkheid is zonde. En wekt Gods toorn op. Ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Ja, waarom? Nou, in ieder geval ook opdat de hoop op eigen gerechtigheid, de hoop op iets van onszelf neergeworpen zou worden. Opdat er berouw zou komen, opdat de Heer Jezus dierbaar zou worden voor ons. Zondag 44, en waarom laat God de wet zo scherp prediken? staat in het stuk van de dankbaarheid. Hè? Je zou kunnen zeggen, waarom wordt die wet zo scherp gepredikt voor de avondmaalgangers of voor Gods kinderen? Ja, opdat we hoe langer hoe meer onze zondige aard zouden kennen. En hoe langer hoe meer begeeriger zouden zijn naar de vergeving van zonde en de gerechtigheid in Christus. Elke zonde, las ik ergens, is een behoefte die om Christus roept. En dan moet ik ook leren meeroepen om Christus vanwege die zonde. En door die te belijden aan hem, toont u aan hem de plek waar de wond zit. En waar de genezende kracht van zijn bloed nodig is. Daar is de Heer gevoelig voor, met eerbied gesproken. Zondekennis, wat is daar het doel van? Niet dat je er wat mee wordt, hè? Dat gebeurt soms ook. En dat mensen daar een grond van maken. Nee, dat is zo onterend voor de Heer. Het doel is dat je jezelf mishaagt. En dat je een hekel krijgt aan dat zondige ik. Je hebt immers zoveel kwaads tegenover zoveel goeds bedreven. Gezondigd tegen een goede God. En dan ga je door de knieën, niet waar. Als je dat beseft, dan ga je verootmoedigen. Word je klein. Denk ook aan David, we hebben in Psalm 51 gezongen. Als hij zijn zonde verbergt voor de mensen, dan is hij hard. Hard voor Uria. Kijk ook maar naar zijn reactie. Zijn eerste reactie als Nathan bij hem komt. Die man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. Dat is de reactie van iemand die zijn zonde verbergt. En wie zijn zonde belijdt. Die wordt ootmoedig en klein. Die kan ook niet meer op een ander neerkijken. Nee. En dan ga je ook steeds meer zien. Dat zie je ook in David, in Davids leven. Het begint vaak met één zonde die de Heere laat zien, waar je dan last van krijgt. En dan komen er steeds meer. David ontdekt dan de zonde van overspel. Gij zijt die man. Maar in de psalm bidt hij vervolgens. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. De mensen op de Pinksterdag werden ontdekt aan de zonde van het overleveren van de Heer Jezus. Het verwerpen van de Heer Jezus. Ongetwijfeld heeft de Heer later nog meer laten zien van wat er leeft in hun eigen hart. Nadat ze de toevlucht leerden nemen tot de Heer Jezus. Je gaat minder zonde doen en groter zondaar worden. Niet waar? En dat woordje genade, dat wordt steeds meer kostbaar voor je. En je gaat jezelf mishagen. Meer en meer. En hij moet wassen, ik minder worden. En dat mishagen, dat komt dus als je beseft dat God goed is en God genadig is. Door de wet is de kennis van de zonde en door het evangelie komt er verdriet over de zonde. De wet bezet met vrees, de verzoening werkt smart. Ook in het Oude Testament zagen we, maar zeker als je ziet op het kruis van Christus. En als je beseft waarom hij gekruisigd moest worden. Hij die geen zonde gekend of gedaan heeft, heeft God zonde gemaakt voor ons. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is wat. Dan ga je beseffen, ik heb door mijn schuld zijn kroon gevlochten, zijn beker gevuld. En dat maakt de zonde bitter. En ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Omdat hij zichzelf verootmoedigen en zich voor God mishagen. En door die zwarte achtergrond krijgt dat gebroken brood en dat vergoten, die vergoten wijn. En dat waarnaar het verwijst, het lichaam en bloed van Christus, zo'n waarde. En ziende op dat offer van de Heere Jezus, wordt de zonde zo bitter. Soms hoor je wel eens mensen, misschien heb je dat ook wel eens gehoord, van die avondmaalgangers, die kijken altijd zo treurig. Zo somber aan de tafel. Ja, wat denkt u dan, hè? Of wat zegt u dan? Het houdt ons natuurlijk ergens wel een spiegel voor. En tegelijk kan het zo zijn dat degenen die dat zeggen toch niet zo heel veel begrijpen van dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar ook een spiegel, hè? Mogen we nou getroost het avondmaal des Heren houden. Als het om die troost gaat, dan ja, let dan ook vooral op dat laatste stuk van dat eerste gedeelte van de zelfbeproeving. Het formulier schrijft erover hoe ernstig God de zonde ziet, hoe zwaar hij erover torent. En dan lees je, aangezien de toren van God over de zonde zo groot is, dat hij die gestraft heeft aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Met de bittere en met de smadelijke dood van het kruis. Ja, dan word je meegenomen naar Golgotha. En daar wordt vooral zichtbaar en ook onnavolgbaar diep. Ons pasloodje is te klein en te kort en te nietig. Als het gaat om wat dat is en wat dat inhoudt. Hoe erg vindt God de zonde. En hoe ontzettend wordt Gods Zoon gestraft. Om onze ongerechtigheden, om onze overtredingen. Verbrijzeld en verwond. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En wat is dat ontzagwekkend diep. Zo erg is mijn zonde. Dat zat als het ware in die beker die Christus leeg moest drinken. De drinkbeker die de Vader aan zijn lippen zette. De beker van Gods toorn en van Gods gramschap. Daar zat de ganse hel in. En de Vader en de Zoon zei, geef maar, Vader. Ik zal hem drinken. Ik kom om uw wil te doen. Ook voor mijn kinderen in Middelharnis. Uw toren over hun ongeloof. Ik zal die dragen. Uw vreselijke toren over hun zondige gepraat over anderen. Uw gramschap over hun hoogmoed en trots. Uw toren over hun wereldgelijkvormigheid. Uw toren over de zondige blikken. En de onreine gedachten, hun boze woorden, die van ons. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. En daar gaat hij, met die beker van Gods gramschap in handen, laat hij zich binden en wordt hij bespot en gemarteld. En God de Vader zet zijn beker aan zijn lippen, vervloekt aan het kruishout. Hij drinkt van God verlaten, nedergedaald ter helle. Tot de laatste druppel toe. Ja, ik kost hem die slagen. Zou je niet haten, lieve mensen, dat de Heere Jezus zo zwaar deed lijden? Wellicht snappen we inmiddels een klein beetje waarom dat stuk van die zelfbeproeving voor alle dingen nodig is. Omdat er plaats komt voor hem, Opdat het wonder een wonder wordt voor je beleving. Opdat je getroost het avondmaal des Heren zou mogen houden. Het staat dus niet op zichzelf. Hè? De mens beproeven zichzelf en eten al zo. Als de Heilige Geest je bij de hand neemt in dat stuk van de zelfbeproeving. En jij vouwt daarbij je handen bij. Dan zou hij je halverwege laten steken. Laten zitten. Als je ziet op de zonde, dan ga je toch ook hunkeren naar de vergeving. En naar de verzekering daarvan. Ziende op onze onreinheid. De Gods Geest ons tot ootmoed brengen. En opdat we onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf in Christus zouden zoeken. Je leest dat ook in het doopformulier. Hoe groot moet die zondekennis zijn? Zo groot dat je geen raad meer weet. Naar Christus vlucht. Vastgelopen met jezelf. Uitgedreven naar de doorboorde handen van de Heere Jezus. Johannes zegt in zijn brief, indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is een verzoening voor onze zonde, hij is het lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. En zijn geest werkt nog. En zijn geest wil niets liever dan de zonde in ons leven blootleggen. Waarom? Omdat we niet meer zonder Christus zouden kunnen. En we door het geloof tot hem de toevlucht zouden nemen. Moeder, armen, naakt, tot de God die zalig maakt. Ja, zegt iemand. Maar heb ik dan wel het ware geloof? Want het moet wel echt zijn. Het moet waarheid zijn. Wat als ik mezelf bedrieg? Dat kan. Ik kan mezelf bedriegen. Maar de Heere bedriegt me nooit. En daarom mag ik mij met mijn bedrieglijke hart mij vastklampen aan zijn onfeilbaar woord. Ook voor de gebreken van het geloof. En de gebreken van het belijden. En de tekorten van de zelfbeproeving. Heeft hij geleden. Als u tot Christus komt, hebt u vergeving nodig van de manier waarop u komt. Als u uw zonde beleidt, hebt u vergeving nodig voor de manier waarop u dat doet. Want er is vergeving. Niet alleen voor de zonde die we bij Christus brengen, maar ook voor de manier waarop we dat doen. Voor alle tekorten. Hij is een volkomen zaligmaker. We zijn geneigd om ons op te knappen als we tot Christus gaan. Voordat we onze knieën buigen, ook naar ontvangen genade. Wat heb ik, wat voel ik? En ik moet de zonde er toch onder hebben. Ook iets wat, dat kan je ook zo beklemmen in een voorbereidingsweek en zo bezighouden. Maar denk nog niet dat als u een emmer witsel gooit in de zwarte zee van uw ongerechtigheid, dat voor God enig verschil zou uitmaken. Wat blijft er dan over? Nou, niets van ons, maar Christus. Hij alleen. Zijn volkomen verzoening. Zijn offer gebracht voor alle mogelijke zonden. Niet mijn oprechtheid, niet mijn geloof. Christus alleen. En daar mag een zondaar zich op laten zinken. En dat niet tevergeefs. Amen. We gaan zingen, Psalm 32, het derde vers. 32, vers 3.
Thank you.
zullen we danken en bidden. Getrouwe en heilige Heere in de hemel. 1000 maal, o Heer, mogen we u dank zeggen voor dat grote offer dat u hebt gebracht, Heere Jezus Christus. Voor de drinkbeker die u niet geweigerd hebt. De drinkbeker wat voor u de hel betekende. Met daarin de straf die wij verdienen. Heere, geef dat we ons op u mogen verlaten. Dat we onszelf met al onze zonden aan u mogen uitleveren. Ook als een zee van ramp met haar golven slaat, of een zee van aanvechting en bestrijding, en we heen en weer geslingerd worden. Heere, u reikt ons de vaste grond aan. Het dierbaar bloed van Jezus. Opdat ons anker daarin eeuwig zou hechten. Uw dood voor de zonde. Heere, geef het. Geef het dat we zo in onze zonde en onwaardigheid op u mogen zien. Op u mogen hopen. Heere, leid ons zo. Deze week. Doe ons verlangen naar uw dag. En naar de ontmoeting met u. Leid ons, Heere, ook als het om de dingen gaat die we deze avond hebben overdacht. En ieder bedenken bij zichzelf. Heere, doorgrond ons. En wilt u zo werken en wonen in de gemeente. Wilt u de kinderen en de kleinkinderen, vaders en moeders geven. Die u eerbiedig vrezen. En die roemen in het kruis van de Heere Jezus. Ja, Heere, denk zo ook aan het nageslacht. Denk zo aan de jongeren. Denk zo aan de kinderen van de gemeente. Maar ook aan alle ouderen, diegenen die niet meer naar de kerk kunnen komen. Ja, Heere, breid uw vleugelen over ons allen uit. Vergeeft u de zonde. Hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Wel thuis, u allen.